Goedenavond luisteraars, mijn naam is Bert Lohman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptisten Gemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 11 september 2018. Voorganger is onze broeder Gerard Franken. Wij gaan verder met de studie over de Romeinenbrief. En het schriftgedeelte wat behandeld zal worden is Romeinen 1, vers 18 tot 32. Wij wensen u een leerzame studie toe.
Nou, we zijn bezig met de Bijbelstudies over het boek Romeinen. En ik wil verder gaan waar vorige week Marie Berends is gebleven, bij Romeinen 1, vers 18. En ik ga het lezen tot en met vers 32. Dus Romeinen 1, vers 18. En daar staat boven de schuld der heidenen en hun straf. Dus dat klinkt wel zwaar. In de herziende statenvertaling staat daarboven de toorn van God over de heidenen. Dus het gaat over de straf en de toorn van God. Misschien niet zo'n populair onderwerp, maar we zullen het wel lezen vanavond, want het is wel heel belangrijk. In vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt, vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Spittig, is ook wel actueel, hè? Het wordt hier geschreven aan de stad Rome. In de stad Rome gebeurden die dingen. Maar in deze tijd, in ons land, ook. En misschien zou je er zelfs nog wel wat dingen aan kunnen toevoegen. Het gaat vanavond over Gods toorn. De straf van God op de zonde van de heidenen. Niet zo populair tegenwoordig. We horen veel liever spreken over Gods liefde, trouw en nabijheid. Maar wel heel belangrijk om te weten dat Gods toorn bestaat. Als je namelijk niet weet van Gods gerechtigheid, hoe weet je dan wat zonde is? En waarom zou je dan vergeving nodig hebben? Waarom zou je dan een verlosser nodig hebben? Om het verband te leggen met de vorige keer, lezen we eerst nog even de versen 16 en 17 die er aan vooraf gaan. Daar schrijft Paulus, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want de gerechtigheid Gods wordt geopenbaard uit het geloof. Het lijkt niet bij elkaar te passen. De gerechtigheid van God moet leiden tot oordeel. Terwijl het evangelie, ja, wat betekent evangelie?
Blijde boodschap.
Nou, dat, hè, past dat bij elkaar? Dat wordt in dit stuk uitgelegd. Dat God rechtvaardig is, dat betekent dat hij volledig goed is. Hij wil het beste voor zijn schepping en recht doen aan iedereen, dat is rechtvaardig. Dat zie je aan het kruis van Golgotha. Genade en recht ontmoeten elkaar. Dat wordt al geschreven in Psalm 85, dat gaan we even lezen. Psalm 85, vers 11 en 12. Psalm 85, vers 11, daar staat, goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw spruit voort uit de aarde en gerechtigheid ziet neder van de hemel. Dus hier gaat het ook over, gerechtigheid en vrede ontmoeten elkaar, goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Nou, er is dus maar één plaats waar dat echt gebeurd is en dat is op Golgotha. God zou geen God zijn als hij de zonde niet straft. Maar God kan ook niet anders dan een berouwvolle zondaar vergeven op basis van het werk van zijn zoon. Dus dat zijn de twee aspecten. God moet de zonde straffen, anders zou hij geen God zijn. God moet ook een berouwvolle zondaar vergeven op basis van het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft. De zonde is gestraft. En daarom kom ik nooit tevergeefs bij het kruis. Gods toorn is geen tomeloze woede of drift. Maar het is een radicale afwijzing en veroordeling van de zonde. Toorn van God is gerechtigheid van God. Hij staat in zijn recht. Hij heeft het recht om toornig te zijn. Immers, het is toch zijn schepping? En kijk nou eens hoe wij mensen ermee omgaan. En we hebben kunnen weten dat het Gods schepping is. Als we teruggaan naar het stukje in vers 19. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Omdat wat, ja, het is, God heeft het hun immers geopenbaard. Hoe dan? Hoe kunnen wij weten dat het Gods schepping is? Nou, wij kunnen het lezen in de Bijbel. Dat is Gods woord. Ook hebben we het gehoord van mensen die het ons verteld hebben. Onze ouders misschien, voorgangers, Bijbelleraren. Maar mensen die geen Bijbel hebben en Jezus niet ontmoet hebben en het hun niet verteld is door andere mensen, hoe kunnen die weten dat God de schepper is? Nou, dat staat in vers 20. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Dat wil ik ook graag even lezen nog uit Psalm 19. Dat het sedert de schepping. Psalm 19, de eerste zeven versen. Psalm 19, dan begin ik bij vers 2. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toekomen aan de dag. En de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon. Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot aan het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. Nou, heel mooi staat er juist in vers 4. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. De schepping spreekt zonder woorden. En als je thuis nog eens moet lezen, Jesaja 40, dat is ook zo'n hoofdstuk, waar heel mooi de schepping wordt beschreven. Kijk naar alles om je heen. En je moet wel erkennen dat er een schepper is. Sta je aan het strand, probeer eens te bevatten hoe groot de zee is. Het onmetelijk groot heelal, de sterren en de planeten. Maar ook de kleinste details van een mooi gekleurde bloem. Of de kleinste kruipende dieren. Of onder de grond. Als u in de tuin spit en u spit een stukje grond uit, zo groot, 25 bij 25 bij 25... Hoeveel levende wezens denkt u dat u dan bij u hebt? Iemand een idee? Hoeveel levende wezens, dat zijn dan niet alleen mollen en wormen, maar ook hele kleintjes. 120, zegt Jan. Wie biedt er meer? 1000. Het zijn er ongeveer 6 miljard. En dat zijn schimmels en protozoen, eencelligen. Dus net zoveel als dat er mensen op de wereld lopen. Zoveel levende wezens zitten er in zo'n klein stukje grond. Kunnen we niet met blote oog zien. We kunnen het ook niet bevatten en begrijpen. Ik denk dat, wie heeft dat geteld worden gevraagd? Nou, ik denk dat ze een heel klein stukje genomen hebben en onder een microscoop bekeken. Als je dat ziet, hoe kun je dan nog ontkennen dat er een schepper is? Hoe kan zoiets ingenieus toevallig zijn ontstaan? De filosoof Voltaire die zei eens: de wereld brengt mij in verlegenheid. Ik kan me niet voorstellen dat deze klok bestaat terwijl er geen klokkenmaker is. Een klok is al een ingewikkeld iets. Ik weet niet of je wel zo'n grote staande klok bekeken hebt met zo'n planetarium erop. Maria die lacht al. Haar man Bertram die heeft van die klokken. En die kan ze ook repareren. Dus hij begrijpt hoe dat werkt. Maar voor de meeste van ons is dat veel te moeilijk. Zou zo'n klok kunnen ontstaan door een ontploffing? Wat gezegd wordt van de schepping, dat die door een oerknal is ontstaan. Onvoorstelbaar. Nou, de schepping is ook zo'n heel ingewikkeld uurwerk, waarbij alle radertjes in elkaar grijpen en elkaar nodig hebben. Nog veel ingewikkelder dan een klok. Zou dat kunnen bestaan zonder een schepper? In de Bijbel dus hebben we het gelezen, niemand is te verontschuldigen dat hij God niet kan kennen. Kijk gewoon om je heen en verbaas je. Ook door bijvoorbeeld door de zondvloed en de vernietiging van Sodom en Gomorra kunnen we weten dat God rechtvaardig is. God laat niet met zich spotten. Hij kon de zonde niet meer verdragen en daarom is het zo ver gekomen. En zou dat niet weer kunnen gebeuren? We gaan verder bij vers 21. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Hoewel zij God kenden, dus ieder mens wordt geboren met een besef van God. En ik kan het zelf zien dat God bestaat. En toch hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Als je bijvoorbeeld leest in Spreuken 9 vers 10, daar staat: de vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Dus als je God niet erkent, het afwijzen van God is dan het begin van dwaasheid. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. En dan krijg je dus dingen als een oerknal of evolutietheorie. Als je God niet wilt erkennen of en hem verheerlijken als je schepper, dan is dat pure hoogmoed. Dan moet je wel iets anders verzinnen om te verklaren hoe alles is ontstaan. En dan staat hier ook: met een verduisterd en onverstandig hart kun je ook niks beters verwachten dan een duistere en onverstandige theorie. Want de oerknaltheorie is niet alleen onwaardig naar God toe, het rammelt ook van alle kanten en het moet iedere keer worden aangepast aan nieuwe ontdekkingen, omdat het door onvolmaakte, zondige mensen is bedacht. Terwijl God blijft wie hij is. Ik ben die ik ben. En de Bijbel blijft het woord van God. Verandert ook niet. Wat denkt u, wat is betrouwbaar? Iets wat hetzelfde blijft of iets wat steeds verandert? Mozes heeft God, het volk Israël al gewaarschuwd wat er zou gebeuren als ze niet luisteren naar de stem van de Heer. En dan zoeken we dat even op in Deuteronomium 28. Dat is een soort slottoespraak van Mozes. In Deuteronomium 28, bij vers 15, daar begint hij eigenlijk een stukje toespraak. Al even de gelegenheid geven. Het is een heel eind weg, hè, Deuteronomium. Daar staat heel wat opgenoemd. Dus in vers 15 zegt hij: maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heere uw God en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. Er komt een hele lijst. Dan gaan we even kijken in vers 28... van Deuteronomium 28. De Heere zal u slaan met waanzin, verblinding en verstandsverbijstering. Nou, dat hebben we net gelezen. Een verduisterd en onverstandig hart. Dus verduisterd en onverstandig, dat is de straf als je niet doet wat God zegt. Als je hem niet de eer geeft en hem niet verheerlijkt. Dus door om ons heen te kijken en ons verstand te gebruiken, kunnen we God al leren kennen. Daarnaast hebben we ook nog ons geweten, wat als het ware ingebouwd is. Dat komt later volgens mij in deze Romeinenbrief nog wel aan de orde. En we hebben de overlevering, hè, wat we leren van andere mensen die God kennen en door wat we lezen in de Bijbel. En ook de Heilige Geest, die leert ons onze zonde kennen. Nou, die kennis die we nu hebben, wat doen we ermee? Wat doet die kennis die we van God hebben met ons? Met andere woorden, wat werkt het in ons uit? Nou, dan gaan we weer verder bij vers 21. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Dus we hebben God niet verheerlijkt. De eer wordt aan een mens gegeven of een oerknaal wordt bedacht. Maar van God wil men niet weten. En dan staat er ook nog: en God wordt niet gedankt. We doen net alsof we overal maar recht op hebben. En als het ons tegenzit, dan vragen we: waar hebben we dat nu aan verdiend? Waarom overkomt mij dit? En dan staat er nog in vers 28 ook zo'n wat we doen. Als je God niet erkent. Even kijken, even lezen. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan alle verwerpelijk denken. Dus als je God niet erkent, geeft hij je over aan verwerpelijk denken. Nou, de aangrijpende gevolgen lezen we in die tussenliggende verzen 24 tot en met 27. God geeft hen in de begeerten van hun, heeft hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid van hun lichamen onder elkaar te onteren. De waarheid wordt vervangen door de leugen. Het schepsel wordt vereerd en gediend boven de schepper. Als je God niet eert en verheerlijkt, dan ga je het schepsel, de mens, verheerlijken. Bijvoorbeeld sportmensen, artiesten, politici. Of mensen zijn uit op hun eigen eer en verheerlijking. Het gevolg is dat God hen heeft overgegeven. Dus God zegt als het ware, zoek het zelf maar uit als je het zo goed weet. Hij heeft hen overgegeven aan onreinheid. Dat zien we in vers 24. God heeft hen overgegeven aan een onreinheid. Zodat het lichaam onteerd wordt aan oneervolle hartstochten en schandelijke lusten. Vers 26. Ik denk niet dat het hier alleen over homofilie gaat. Lees maar bijvoorbeeld in Leviticus 18, vers 22 en 23. Leviticus 18, vers 22 en 23. Leviticus 18, vers 22 en 23. En gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw. Een gruwel is het. En met geen enkel dier zult gij vleeselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen. En uw vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben. Schandelijke ontucht is het. Dus het gaat... hier wordt zelfs gesproken over seks met dieren. En er wordt nog niet eens gesproken over misbruik van kinderen. Al die dingen die kunnen toch nooit opkomen in het hoofd van iemand die werkelijk God vreest. Het gevolg is dat zij daardoor, dan gaan we even terug naar het stukje in Romeinen. Het laatste stukje van vers 27. En daardoor het welverdiende loon van hun afdwaling in zichzelf ontvangende. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Iemand een idee?
AIDS.
AIDS. Ja.
Geslachtsziekte.
Allemaal, ja, zeker. AIDS, geslachtsziekten zijn gevolgen hiervan die je dus in je lichaam ontvangt. Het loon van de zonde is de dood, uiteindelijk. En het loon is niet alleen dus het risico van verspreiding van die gevaarlijke ziekten, zoals AIDS, maar vooral dat je nog verder van God afkomt. Je komt zo in een neerwaartse spiraal. Je gaat je norm steeds meer verleggen. Maar Gods norm verandert niet, hij blijft dezelfde. Zo kom je dus steeds verder van God af te staan en er komt plaats voor allerlei ongerechtigheid, staat in. Nou, die lezen we dan in vers 29. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid en er wordt een hele lijst opgenoemd. Je gaat steeds meer de abnormale dingen normaal vinden. U kent wel het voorbeeld van die kikker. Als je die in een hete of in een pan met heet water gooit, dan springt die eruit. Doe je hem in koud water en je gaat het langzaam opwarmen, dan merkt hij het niet en wordt hij doodgekookt. Zo werkt het ook met de mens die God niet kent. Vers 29 zijn dus de kenmerken van gedragingen van mensen in de stad Rome, maar ook in onze tijd in ons land. Er staan een aantal dingen opgenoemd. Er staat onder andere oorblazers. Wat zijn dat?
Roddelaars.
Roddelaars, ja. Er zijn dus mensen die lucht in je oor brengen. Dus die dingen vertellen die geen waarde hebben. Kwaadsprekers. Ja. En er staat er nog verwatenen. Ook zo'n mooi woord. Komen we die nog tegen tegenwoordig? Verwatenen? Wat zijn verwatenen?
De liefde verwaterd.
Ja, dat is verwaterd. Maar dit is verwatenen. Dus. Ja, in een, ja, als je de herziene statenvertaling leest, dan lees je een ander woord hoor. Maar verwatenen, dat zijn verwaande en trotse mensen. Nou, die komen we ook wel tegen. En dan staat er in vers 32, en ze doen die dingen en stemmen in en schenken bijval aan wie ze bedrijven. Dus ze staan er nog bij te juichen ook als anderen dat doen. Maar dat zien we ook gebeuren. Tegenwoordig staan ze erbij, maken filmpjes met hun mobiel en zetten die meteen op de social media, zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien. Ja, om het te verspreiden. Dat is een manier van bijval geven aan hetgeen wat je ziet. Als er een vechtpartij op straat is, wordt er geen hulp verleend, maar er worden filmpjes gemaakt. Of als er iemand een ongeluk heeft. Hebreeën 10, vers 31 zegt dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. Dat gaat over de toorn. Maar we hebben hier ook gelezen dat het ook vreselijk is om te vallen uit de handen van de levende God. Als je al uit de schepping kunt leren dat al die dingen zonde zijn, hoeveel duidelijker is het dan voor ons die ook de Bijbel kunnen lezen? Het wordt ons in de Bijbel duidelijk gezegd, maar eigenlijk zouden we het allemaal ook al kunnen weten door naar de schepping te kijken en de schepper de eer te geven die hem toekomt. Paulus schrijft daar ook over in de Efezebrief. Kunnen we nog even opzoeken. Efeze 4, vers 17 en 18. Dat is de laatste keer hoor, dat jullie moeten opzoeken. Efeze 4, vers 17 en 18. Daar staat boven de nieuwe levenswandel. Efeze 4, vers 17. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Doordat we de Bijbel hebben, hebben we als het ware een flinke voorsprong op de mensen die de Bijbel niet hebben. Dat geeft ons nog meer reden om God te verheerlijken en te danken. Tot slot. We hebben gezien dat we God de Schepper kunnen kennen door de schepping, dus ook als je de Bijbel niet hebt. Volken en stammen over de hele wereld blijken te beseffen dat er een schepper is. Ze brengen ook vaak allerlei offers aan hun goden om die tevreden te houden, vriendelijk te stemmen. Ze hebben dus ook wel zondebesef. Ze weten dat de relatie met God is verstoord en niet vanzelf goed komt. Ook zonder de Bijbel. Maar ze weten nog niet dat Christus gekomen is om die relatie met God te herstellen. Blijkbaar lukt het niet om Jezus te leren kennen uit de schepping. Dus als mensen zeggen, ik hoef niet zo nodig naar de kerk en de Bijbel te lezen, ik ga wel de natuur in en dan ontmoet ik God ook. Ja, maar niet de Heer Jezus. Ziet u hoe belangrijk het is dat we zending bedrijven? Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de oerwouden van Brazilië, maar ook in ons eigen land zijn ook nog heel veel mensen die de Bijbel niet kennen. Laten we bidden voor de spoedige wederkomst van de Heer Jezus, zodat er een einde komt aan alle ongerechtigheid. Laten we bidden dat Hij nog even geduld heeft, om zondaars nog de tijd te geven om zich te bekeren en gered te worden. Tot zover.